Wij willen samen bidden. Wij mogen dankbaar zijn, Heere, dat wij deze tweede dag hier weer mogen beleven en meemaken. En wij brengen u onze dank dat wij deze nacht rust mochten vinden. Wij bidden van u, wilt u ook deze dag ons zegenen met uw eigen tegenwoordigheid. Want dat is het allervoornaamste, wat voor ieder van ons van zo'n grote betekenis is, waar we ook van gezongen hebben. Dat u zelf ons nabij wilt zijn. Wij hebben dat allen nodig. En daarom bidden wij in zonderheid voor hen die het woord tot ons zullen richten. Geef ook hen dat zij van u en door uw geest geholpen worden. En dat ze ook tot uw eer in dit werk vandaag mogen bezig zijn. Geef het ook ons allen. Luisteren kan ook voor ons als dienaren van het woord van grote betekenis zijn. En luisteren is geweldig moeilijk. Horen, dat heeft toch te maken met gehoorzamen. Och, wij belijden, Heren, wij die zo vaak het woord voeren, dat wij ook hele slechte luisteraars zijn. Maar nu bidden wij van u, geef ons ook dat we door uw geest mogen verstaan. Bij het Pinksterwonder was het toch ook zo dat degenen die het hoorden bijzonder door uw geest werden verlicht. De sprekers en de hoorders. Geef zo, Heren, dat wij niet alleen maar de hoorders zijn van op een afstand, zoals Zacchaeus in de boom zat, maar dat wij werkelijk en wezenlijk betrokken raken bij alles wat er vandaag ook te horen is. En laat bovenal ook onze wens en diepste begeerte zijn, wij wilden Jezus wel zien. Laat dat leven in ons hart. Laat dat voor ons het allerbelangrijkste zijn. Wij bidden, Heren, voor ons allen zoals we hier zijn, maar wij gedenken ook aan de gemeenten die we achterlieten. Wilt u zijn met hen die het daarin moeilijk hebben? Sommigen die wellicht worstelen met de dood of met een ernstige ziekte. Wilt u dus ook die kerken gedenken waar wij onze plaats ieder voor zich hebben? Gedenk ook onze gezinnen, voor zover wij die hebben. Geef dat wij ook, Heren, in ons gezin gezegend mogen worden. Wees met allen die daarbij betrokken zijn, bij de jeugd die wellicht naar school gaat, bij de vrouwen in het gezin, wilt u ze allen zegenen in uw gunst. Doe ons persoonlijk ook ijveren om voorbeelden der kudde te zijn. En zegen ons dan en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij geven nu graag het woord aan dominee Van Koten, die zal spreken over David.
Broeders, als eerste opmerking zou ik willen plaatsen dat het me pijn doet dat dominee Westerink hier vanmorgen niet kan staan. Te meer waar hij ook vorig jaar al verhinderd was en toen ook zo graag in ons midden geweest zou zijn. En het is dus met die pijn dat ik vanmorgen ook voor hem mag invallen. Waarde broeders, onder het beleid van Gods vaderlijke voorzienigheid in Jezus Christus zijn wij niet in de 17e, maar in de 20e eeuw van Gods wegen gesteld in de bediening der verzoening. We leven samen aan de vooravond van Christus wederkomst. We leven derhalve in het tijdsgewricht van de ontbinding van Satan, de beroering van de volkerenzee. De geest van dwaling en leugen die rondgaat, met alle apocalyptische gevolgen van dien. Het christendom verdwijnt. Let wel, ik spreek niet over de smalle gemeente, zonder welke de koning der kerk niet zijn kan en niet zijn zal, maar over het christendom. En dan moeten we stellen dat het heidendom terugkeert. Ja, wie niet doorheeft hoe dit heidendom juist op alle terreinen van het leven, van de politiek, in allerlei verschijningsvormen van de maatschappij, de plannen van de modernisering van het onderwijs, en gaat u maar door, doorwerkt. En die nemen de boeken van dokter Aalders ter hand, om daar gescherpt te worden in het beproeven van de geesten. Ik mag nu volstaan met deze tijdsaanduiding. En ik ben ervan overtuigd dat in menig hart, in ons midden, de pijn daarover wordt rondgedragen in verse wonden of in littekens die nog trekken. En ieder van ons kan wel zijn eigen verhaal vertellen. In alle gemeenten krijgen we immers in meerdere of mindere mate te maken met de geest van emancipatie. En wie van ons krijgt geen klappen van de onverdraagzaamheid die meer en meer doorbreekt? Die onverdraagzaamheid, laat dat ons duidelijk zijn, opdat we niet ondergaan in zelfmedelijden. Die onverdraagzaamheid raakt allereerst Gods heilige wet, zijn openbaring. Want het heidendom verdraagt geen norm van buitenaf en van bovenaf. Het heidendom, en denkt u maar aan allerlei uitingen daarvan, de sensitivity training enzovoort, het heidendom wil leven bij hetgeen van binnenuit opkomt. Het wil en het mag naar eigen mening zichzelf zijn. En het laat zich niet gezeggen door een wet van God van bovenaf. En zo raakt de onverdraagzaamheid ook degenen, alleen maar als een gevolg, niet als oorzaak, maar ook degenen die het al zo spreekt, de Heere, Heere, naspreek. En binnen het volk van het verbond openbaart de tijdgeest zich in polarisatie. Aan de ene flank van onze gezindte begint een Bartiaans automatisme steeds meer woord en sacramenten te overheersen. En aan de andere flank komt een hernieuwd doperdom op. En dat meent alleen in de betonnen bunker van tijdloosheid de stormloop van de tijdgeest te kunnen overleven. En de een laat de toepassing van het heil opgaan in de verwerving en de ander verzelfstandigt de toepassing ten opzichte van de verwerving. De een doet alsof Gods genadewerk geen geheimen kent en de ander maakt er kenmerken bij. En dat strekt zich uit over alle facetten van de christelijke geloofsleer. Het houdt tegelijk in, broeders, dat wij, zolang wij als dienaar van het goddelijke woord geen gemene zaak gemaakt hebben met een van beide fronten, vanuit beide vuurlinies onder vuur genomen kunnen worden. En dat is niet alleen snel vuur, maar het is ook scherp vuur. En van de ene kant komt het verwijt dat we Christus niet prediken. En men bedoelt niet de Bartiaanse Christus. En van de andere kant komt uit de bunker der tijdloosheid het vuur dat we de ellende, de verlorenheid niet genoeg preken. De een laat zich niets afnemen en de ander laat zich niets aanbieden. En soms worden rond deze Christus Herodes en Pilatus vrienden. Wel, broeders, ik ben ervan overtuigd dat dit alleen maar erger zal worden. En dat doet pijn. Dat doet ons menigmaal trillen en beven tot in de wortels van ons bestaan. Want als het wel is,
Kunnen wij niet de levenshouding ons aanmatigen dat zodra er kritiek komt op de prediking, we dat gelijk in de prullenbak hebben met de opmerking vijandschap tegen Gods volk. Als het wel is, gaat het eerst door ons heen. En is de reactie van de discipelen, ben ik het Heere, ons niet vreemd. Dan stellen we onszelf met alles en daarin is het weer vruchtbaar. Dan stellen we onszelf met alles onder de kritiek van Gods woord. Wat ook kenmerkend is in het leven van David in alle aantijgingen en beschuldigingen. Zelfs als gezegd wordt dat hij het koningschap gestolen heeft, zegt hij, wat ik niet gestolen heb, moet ik wedergeven. Dan geeft hij het ook terug. Maar aan de Heer. Wel, zo zullen de trouwdienaren van het woord de voetstappen van Christus drukken. En laten we onszelf daarbij niet beklagen. Maar laten we veel eer, broeders, zoeken naar een medicijn dat de pijn verlicht en de wonden geneest. Om in te grotere getrouwheid en overgave aan onze koning bereid te zijn de strijd in te gaan op de plaats waar hij ons stelt. Nu, zulke medicijn kunt u vinden in het leven van David, in de psalmen van David, in het verlengde van het praktisch exegetische onderwerp van dominee Westerink, wil ik samen met u nu gaan kijken naar de eerste hoofdstukken van Davids leven, als een aanzet. Zelf ben ik bezig met een prekenserie over David, wat u begrijpt bij de korte voorbereidingstijd de grondslag gevormd heeft, maar waarbij ik toch ook menigmaal juist in het leven van David ook naar het persoonlijke leven, naar het ambtelijke leven veel vrucht mocht ondervinden. In de voorreden in zijn psalmencommentaar, dat helaas in de Nederlandse vertaling niet afgedrukt staat, u moet dan of naar de Latijnse uitgave of naar de Engelse uitgave, zegt Calvijn in zijn moeitevolle arbeid, in zijn ambtelijke loopbaan vol van verdriet en pijn, u kijkt hem dan ook recht in het hart, dat hij persoonlijk ontzettend veel steun gehad heeft aan de psalmen en de levensloop van David. En daarbij tekent Calvijn aan dat hij aan de ene kant niet in de schaduw van David durft te staan. En dat hij aan de andere kant niet aarzelt zichzelf met hem te vergelijken. Hij herkent zijn eigen leven in vele momenten van Davids leven. Ook op dit punt spreekt Calvijn met twee woorden. Laten we God om die genade bidden. Steeds meer wijsheid ontvangen om ook met twee woorden te mogen spreken. Confrontatie met Davids leven ervaart Calvijn niet alleen als een bemoediging. Dan kan het ziekelijk worden. Maar ook als een aanmoediging. Niet alleen als een vertroosting, maar ook als een verootmoediging. Zo zegt hij in de voorrede, de voorbeelden van zijn geloof, geduld, vurigheid, ijver en integriteit lezend, heb ik ontelbare tranen geplengd en zuchten geslaakt, omdat ik er zo ver van af was. Daar ziet u Calvijn in het hart op zijn studeerkamer. Maar desniettemin was het hem van groot voordeel op David te zien als in een spiegel. Hij schrijft in het beschouwen van Davids leven, scheen het mij, dat hij door zijn eigen voetstappen mij de weg wees. En daar heb ik geen geringe vertroosting uit ontvangen. Waarin de erkenning bestaat, Hierin dat David enerzijds zonder ophouden te maken heeft met aanvallen van buitenaf de Filistijnen en andere vreemde volken. Maar dat hij aan de andere kant ondertussen nog veel meer werd aangevallen door de boosaardigheid en de goddeloosheid van sommige trouweloze mensen onder zijn eigen volk. Nu zegt Calvijn. Zo kan ik voor mezelf zeggen dat ik aan alle kanten aangevallen en aangerand ben en nauwelijks in mijn leven in staat geweest ben een ogenblik rust te genieten, terwijl ik er zo naar verlangde om even op adem te komen. En dan somt hij zijn voorrede op de psalmen verschillende voorbeelden daarvan op. Hij gaat spreken over de strijd van mensen. Let u eens op hoe actueel. De strijd van mensen binnenin de gemeente, die de vrijheid verlangden te krijgen om zonder enige controle vanuit het woord en vanuit de tucht der kerk te kunnen doen en te laten waar ze zin in hadden. En dan schrijft Calvijn, ik heb zonder ophouden moeten vechten om de discipline van de kerk te verdedigen. En schrijft hij, weet je wat het erge was, wat actueel ook broeders, in de strijd die in de ene kerk gevoerd en doorworsteld wordt voor het voetlicht en in een andere kerk plaatselijk. Het erge van die strijd was, schrijft hij, dat het deze mensen niets kon schelen, al zou heel de kerk in een ruïne veranderen als zij hun zin maar kregen. En hij wijst dan met name op een bepaalde periode in zijn leven dat hij zegt, toen was het om te stikken. Daarvan vermeldt hij dat er in die tijd nauwelijks een wapen geweest is van de wapens die gesmeed worden in de hel, dat niet tegen hem gebruikt werd. En het erge was, en dat zegt hij, deed zo'n martelende pijn, dat zij allerlei venijnige laster gebruikten om mijn persoon en mijn bediening aan te vallen en verdacht te maken en zo te verlammen. En die lasten raakten zowel zijn leer als zijn leven. Sommigen legden zijn prediking zo uit dat hij God tot auteur van de zonde zou maken. En anderen hikten tegen de leer der verkiezing aan en lasterden die. En weer anderen verdedigden te vuur en te zwaar te vrije wil. En wie herkent zich niet? Als hij daarbij aantekent en dan vindt hij de vertroosting in het leven van David dat zulke laster van openlijke vijanden van buiten hem niet zo'n pijn gedaan zou hebben als nu. Nu het kwam van hen die hun stem verhieven in de naam van broeders. Die met hem aan dezelfde avondmaalstafel gezeten hebben, gemeenteleden, maar ook collega's. En dat is ook de diepste klacht van David. En daarin is hij messiaans over zijn broeders en hen die aan zijn tafel gegeten hebben. Calvijn vond ook troost in dat leven van David. Maar zijn privéleven er ook niet buiten gelaten werd. Hij zegt anderen verspreiden belachelijke geruchten, berichten over mijn financiële vermogen. En weer anderen probeerden mij te schimpen door te spreken over de buitensporige macht en de enorme invloed die ik zou hebben. En anderen spraken juist graag over mijn zwakheden, in mijn karakter en mijn praal. En dan schrijft hij heel fijnzinnig. Wat betreft de kracht en de invloed die zij me benijden. Ik wenste dat ik die last kon afwentelen op hen. Want zij schatten mijn kracht naar de menigte van zaken, het vele werk dat ik doe en het zware gewicht van het werk waardoor ik word overweldigd. En zo somt hij heel wat op. En laat steeds weer zien hoe Davids ervaring hem door de herkenning vertroost heeft, hem gecorrigeerd heeft en hem aangemoedigd heeft. Wel, broeders, dit mogen ons aanmoedigen. En daar wil ik vanmorgen en morgenochtend de voorzet voor geven om in ons persoonlijk leven, of misschien bij bijbellezing, maar ook bij onze persoonlijke bijbelstudie, gewoon maar continu verder te lezen in dat leven van David. Biddend, luisterend, tot aanmoediging, tot verootmoediging. We willen samen dus nu luisteren naar de eerste hoofdstukken daarvan. Calvijn herkent zich dan ook in de roeping van David. Dit is voor hem de overeenkomst dat hij de hoge functie van het ambt niet gezocht heeft. Calvijn hoefde niet zo nodig bekend te worden. Op allerlei manieren heeft hij geprobeerd dan hier verblijvend, dan daar verblijvend, om incognito te leven, om in alle rust teruggetrokken, zich te laten onderwijzen door het woord en de schrijvers. U weet wellicht dat Calvijn pas voor het voetlicht gedrongen is. En zelfs toen heeft hij het nog geprobeerd anoniem te doen. Toen in Frankrijk vreselijke vervolgingen uitbraken en de Franse koning zich verdedigde naar Duitsland toe en andere volken met de opmerking dat het alleen maar ging om sectarische mensen. En dat kon Calvijn niet verkroppen. Aan de ene kant dat zij die gestorven waren in Christus en voor Christus na hun dood zo gelasterd werden, en aan de andere kant voelde hij het gevaar, het gevolg daarvan, dat overal de christenen opgeruimd konden worden onder dat motto. En dat heeft Calvijn gedrongen tot het schrijven van de institutie. Wat in de eerste plaats een apologie is. En tegelijk ook institutio, onderwijzing van de getrouwen. Dat zijn de twee wortels van de aanvang van het ambtelijke werk van Calvijn. En daarin, daarbij herkent hij zich in de wijze waarop dat gegaan is in het leven ook van David. Dat begin van David laat immers zien dat er niets van de mens en ook niets van Israël bij is. U mag nog de kring dichter trekken om zijn persoon. Er is niets van Samuel bij en er is ook niets van Isaï bij. En dat is juist een grondlijn in het boek van Samuel, het grote verschil tussen het koningschap van Saul en het koningschap van David. David is enkel en alleen te danken aan het welbehagen van God. Daar kan David later ook steeds weer op terugvallen. Heere, het is toch niet van mij uitgegaan. Heere, ik heb toch niet gesolliciteerd. Dat betekent niet, broeders, dat daarmee het woord van de apostel krachteloos geworden zou zijn, dat wie tot het ambt van opziener lust heeft een treffelijk werk begeert. Integendeel, dat is een getrouw woord. Niet alleen de late roeping, niet alleen de roeping tegen wil en dank is de enige echte, al kan ook die echt zijn. David was jong. En bovendien gaat het om dat ene, dat als iemand dat ambt begeert, dat het gaat om dat ene, dat we weten mogen dat de Heere die lust in ons hart gelegd heeft om hem te mogen dienen. Die lust komt bij hem vandaan, dat is het wezenlijke. Heere, u weet dat het niet van mij is uitgegaan. U weet. En ik denk dat ook het leven juist van de Schottenbroeders, ik denk aan verschillende die steeds weer op de cruciale momenten van hun leven de zaken ook op papier gezet hebben in een verbond met God. Dan hoeven we ook menigmaal niet zo twijfelachtig en niet zo vroom te doen. Een roeping naar een andere gemeente of wat dan ook. Op dat ogenblik geeft God u de verlichting. Op dat ogenblik geeft God u het gevoel daarbij. U zet dat op papier voor zijn aangezicht. Met uw handtekening eronder. Voor zijn heilig ogen. Dan hoeft u na 8 jaar niet meer erover in te zitten. Was nou wel van de Heere. Want dan krijgt u dat gevoel niet meer. Dan hebben we een ander gevoel nodig. Veel meer leven ook in de bewustwording. Niet alleen dat we aan andere mensen een mooi verhaal kunnen vertellen. Niet eerst te willen en weet ik het wat. Maar dat deze dingen geschieden in de binnenkamer voor het aangezicht Gods Heere, u weet ervan. En legt die dingen dan ook maar vast in uw hart. En als de duivel probeert u erover te laten denken, wentel het af, daar weet de Heere van. U weet dat het niet van mij is uitgegaan. U weet dat ik het ambt niet gezocht heb om van de mensen geacht te worden. Dat betekent niet dat je van die ziekte dan af bent. Maar het was niet de wortel van de roeping. Dat is wezenlijk. Want als het ons lokte het ambt om hoog en droog te staan in de houten broek, dan kan het ambt nogal in bittere teleurstelling zijn en daarom tot verbittering leiden. Maar ook daarvoor is bekering mogelijk. Goed, het is dus van de Heer uitgegaan. Dat geeft dan ook op een heel beslissende wijze richting aan het ambt. Want dan zijn we er niet alleen door de Heer. Maar wat ook duidelijk wordt in de roeping van David, dan zijn we er ook voor de Heer. Want bij de roeping van David zegt de Heere heel nadrukkelijk tegen Samuel in hoofdstuk 16 vers 1, 1 Samuel 16 vers 1. Toen zei de Heere tot Samuel, en eerst hoe lang draag geleed over Saul. En dan zegt hij aan het eind, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Voor mij. Dat betekent, David is er enkel en alleen door Gods welbehagen en David is er enkel en alleen voor Gods welbehagen. En wat dat inhoudt kunt u zien in het leven van de grote zoon van David, Jezus Christus. De grote ambtsdrager. Buiten wie wij niet kunnen spreken over enig ambtelijk facet. Jezus Christus, hij is er gekomen door de Heer. Niet de wereld, niet Adam en Eva en ook niet later. Het volk van het verbond heeft gevraagd om een verlosser. De Heer was ons al eeuwig voor. In de stilte der eeuwigheid heeft hij gevraagd om een borg. Christus heeft gezegd, ziet, ik kom om uw wil te doen. Richtinggevend voor zijn ambtelijke loopbaan. Want toen was die borg er. Hij was er door de Heer, maar hij was er ook voor de Heer. Met hart en ziel heeft Christus in al zijn wegen de eer van zijn God en Vader en de verheerlijking van al de deugden Gods gezocht. Hij kende maar één verlangen. Namelijk zijn God en Vader te verheerlijken in al zijn deugden. In al zijn deugden. Een diepe lijn. Sommige mensen zijn altijd bang om een mensen pijn te doen. Maar nooit bang om God eraan te wagen. Heb ik het over ons. In de ambtelijke vergaderingen. En anderen willen het alleen maar opnemen, menen zij, voor Gods gerechtigheid. Nee, al Gods deugden. Nimmer heeft Christus er ook maar één woord van zijn God en Vader aangewaagd. Nou, dat is nou verbonden met het voortkomen uit het welbehagen Gods. Dat is nu ook bepalend en normerend voor het handelen van David. Dat maakt het wezenlijke verschil uit tussen de theocratie en de democratie. En dat David dat verlangen kende, is alleen maar te danken aan zijn grote zoon Jezus Christus. Buiten de vereniging met Christus, de persoonlijke gemeenschap met Christus, Dan ligt dat anders. Dan zijn we er niet voor de heren, dan zijn we er zelfs niet voor de gemeente, dan zijn we voor onszelf. En soms zijn we van de gemeente, dat is net zo erg. En dan zoeken wij niet het belang, maar de gunst van de mens. Nou, dat is nou waar het op aankomt. En dat is een persoonlijke zaak, een zaak tussen God en onze ziel. En vandaar dat de Heere ook in het geval van Eliab tegen Samuel zegt, zie zijn gestalte niet aan, of de hoogte van zijn statuur, want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dat leert ons twee dingen. Want het wordt gezegd hier tegen een profeet. Die een andere ambtsdrager moet roepen en zalven. Twee dingen. Bescheidenheid naar een ander toe. En tegelijk onafhankelijkheid naar onszelf toe. Bescheidenheid dat we in ons eentje over collega's het curatorium niet hoeven te vormen. Onafhankelijk, we hoeven niet krampachtig te zijn. Of andere mensen onze roeping tot het ambt of naar een plaats wel overnemen. Dit is de vraag, weten Heere ervan? Als God het nou weet, mensen, wat kan de rest ons dan dwarszitten? Is het van hem uitgegaan en is het ons verlangen er te mogen zijn tot eer van zijn naam? U voelt, ik heb het niet over de worstelingen, zoals gisteravond ook, we alle met pijn onszelf herkend hebben, smart. Maar in de grondlaag, in de keus, door God gewerkt. Dat heeft David diep mogen beleven. Hij legt niet voor niets te midden van alle laster dat hij geen geroepene is, maar een opstandeling. Zijn hart voor de Heere open, zegt, brengt u mijn oogmerk aan de dag. En dat is een heerlijke zaak, dan mogen we in alle omstandigheden God tot een getuige hebben en hem als een getuige aanroepen. Het zal tegelijk in deze zin richting geven aan ons ambtelijke leven, dat we er een diep besef van hebben in alle dingen dat God lust tot waarheid in het gemoed heeft. En dan worden onze verhalen de tweede en de derde keer als we ze vertellen niet langer en mooier, maar veel eer veel zakelijker. Let wel, ook hier hebben we met twee woorden te spreken. We mogen er niet botweg uit concluderen dat het uiterlijk er dus niet toe doet. Een sloop en ook in onze tijd. Dan komt u wel in de knoop met de Heilige Geest. Hoezo? Wat is het eerste woord? Let u er eens op. We lezen er zo makkelijk overheen. Maar wat is nu het eerste woord wat de Heilige Geest van David zegt als die binnenkomt? Wordt dan zijn bekering beschreven? Of zijn innerlijke gesteldheid? Nee, notabene, de Heilige Geest heeft net tegen Samuel gezegd, zie niet aan wat voor ogen is. En de Heilige Geest zegt, hij nu was roodachtig met schade. Schoon van ogen en schoon van aanzien. Proeft u? Net zei de Heer, de mens ziet alleen het uiterlijk en nu begint de Heilige Geest met dat uiterlijk. Is dat geen contradictie, joh? Nee. Het gaat mis wanneer wij vanuit het uiterlijk willen concluderen te weten wat de Heere wil. Eliab, een grote vent, knappe vent. Hé, dat is er eentje die het volk kan inspireren. Het gaat mis. En dan vallen we weer in dezelfde fout, net als bij Saul. Maar het kan wel andersom zijn. De Heere kan vanuit zijn wil licht latend schijnen over het uiterlijk. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik daarvan in dat schitterende boek van mevrouw Meinders van Woerden over de vrouw met het boek over de Engelse zendelingen en Gladys Aylward. Die het in de jonge jaren aan de schaduw van haar hele knappe zus met haar mooie golvende haar het maar niet klein kon krijgen en dat elke dag in de spiegel weer tegenkwam, die door. Waarom zij nou zo klein moest zijn en zo lelijk en van die nare sluike haren waar niks mee viel te beginnen. En ze waren nog zwart ook. Toen ze later zendelingen in China werd, mocht zij het waarom van dat uiterlijk van dag tot dag bewonderen. Ja, de Heer kan in het uiterlijk of in de loop van het leven wel iets laten weerspiegelen van zijn bedoelingen. Na deze zult ge het verstaan. En proeven we hoe voorzichtig we met twee woorden moeten spreken, broeders, in onze tijd. En dan is dit de regel die u hieruit trekken kunt. We gaan mis zodra wij vanuit het uiterlijk conclusies gaan trekken naar het innerlijk. Maar het is een zegen wanneer wij het uiterlijk leren zien in het licht van Gods geest. En zo heeft de Heer in het uiterlijk van David zijn welbehagen al uitgetekend. En de Heer zegt dan ook direct tegen Samuel, sta op, zalf hem, want deze is het. Vers 12b. Let u erop. Deze zalving vindt plaats in het midden van de gemeente, van de familie. Dat benadrukt de Heilige Geest ook met deze woorden. En hij zalfde hem in het midden van zijn broeders. David heeft dus zijn vader en zijn broers tot getuige. Daar komt het niet op aan, dat hebben we net gezegd. Het gaat er allereerst om dat het een zaak is tussen God en onze ziel. Maar hier moeten we dan letten op een ander geestelijk geheim in het Koninkrijk der Hemelen. Van die echte, niet van die zelfgemaakte, maar van die echte vuistregels die die gezonde christenen in de traditie overgeleerd geleverd hebben. Van die vuistregels, broeders, het bespaart soms voor zoveel verwarring en zoveel narigheid in ons leven. Als de Heere zorgt bij een bepaalde zaak in je leven dat er getuigen bij zijn, dan kunt u op de voorhand al rustig aannemen dat het een aangevochten zaak zal worden. Waarbij getuigen nodig zijn. En let u nou eens op de trouwe zorg van de Heer. Als David en Samuel samen geweest zouden zijn, Samuel was alleen naar die woestijn toegegaan. De Heer had die weg kunnen wijzen. Als dat alleen maar gebeurd was, was het op zichzelf naar het wezen van de zaak niet veel veranderd. Maar David zou nooit een getuige gehad hebben tegen de laster dat hij als een opstandeling die eer probeerde te roven. En daar heeft de Heer nou al lang van tevoren in voorzien. En dat er meer waar Samuel over leidt voordat David op de troon komt, merken we er wel genoegzaam op. Want we klagen soms. En soms heel existentieel, bent u mij vergeten en waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? En die klacht is weliswaar. Maar 8, 9 van de 10 keer is het alleen een klacht net als onze kinderen, omdat ze de ogen niet gebruikt hebben. Merkt u op hoe de Heere zorgt voor zijn knechten. Dat die eer dat ze roepen al geantwoord heeft. Hij wordt gezalfd. David komt niet alleen voort uit Gods hand, maar de Heere legt ook de hand op hem. Vaderlijk, eisend, belovend. En deze zalving is symbool. Zalig wanneer het verstaan van de symboliek geestelijk is. Wee degene die het zichtbare voor het geestelijke houdt. Maar andersom geldt ook, wee degene die de zichtbare gestalte van het geestelijke veracht. Dit symbool van de zalving is sacramenteel. Het tekent uit en het verzegelt de daadwerkelijke genade van de leiding en ook van de bekwaammaking van de Heilige Geest. Dat blijkt ook, want direct volgt daarop. En de geest des Heeren, vers 13 midden, werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Broeders, trekt u dat maar door. naar de bevestiging van de kandidaat tot de heilige dienst met oplegging der handen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar daar gebeurt iets. Als je daarna diezelfde kandidaat weer hoort preken, nu gezalfd, je merkt het. Er komt een spreken met grotere vrijmoedigheid. Het mag maar iets. Nee. De geest Gods werd destijds ook vaardig over Saul. Ja, maar toch is de verschil. Bij David lezen we van die dag af en voortaan. Bij Saul was het incidenteel, zou je kunnen zeggen, momenteel sterk bepaald op dat moment en ook explosief. Dat gebeuren van wat onder de profeten zei. Bij David is het meer een principiële en een geleidelijke zaak. Je hoort hem niet gaan zingen of wat dan ook. Van die dag af en voortaan. De geest neemt meer en meer bezit van hem om hem te doordringen en ook te doordrenken. Dat is nou de genadegave van Christus. Calvijn is het ook met name bij wie het telkens weer tegenkomt. Dat wonder dat Christus ook de Heilige Geest verworven heeft in zijn ambtelijke, aan het begin daarvan zijn ambtelijke loopbaan. En hij heeft de geest als olie van een Aaronsbaard gedropen, verworven om hem te laten afdalen, in algemene zin, in bijzondere algemene zin, op de al de leden, maar ook met name, in bijzondere zin, op de ambtsdragers. Let u maar op het blazen naar de opstanding op de discipelen. Ontvang de Heilige Geest. En zo is Christus, als de koning der kerk, het geheim van een zegenrijke bediend door de kracht van de door hem verworven geest. En dat is tegelijk een tere zaak. Want in het licht van Christus komt er ineens een aangrijpende tegenstelling bloot. 13 midden de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af. Vers 14, daar leest u in de geest des Heren. Beek van Saul. Dat is wat. Kan er een scherper contrast bestaan, broeders? En dit heeft ons alles te zeggen. Omdat het hier met name gaat om het werk van de Heilige Geest bij een ambtelijke opdracht. Deze geest brengt alles mee wat nodig is voor de uitvoering van het ambt. Moed om tegen de vijanden op te trekken, wijsheid om het volk te leiden. En gaat u maar door, Goddank. Want zonder de geest, zegt Calvijn, kunnen we niet eens onszelf regeren. Laat staan hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Nou, dat gold ook voor Saul. Later blijkt dat hij innerlijk vreemd is aan dat leven der genade. Waar hij eindigt in de herberg van de duivel. Maar Saul heeft wel de Heilige Geest ontvangen. En dat leert ons dat de Heere werkelijk voor alle ambten de gaven wil schenken die nodig zijn. Afgedacht van de vraag of wij persoonlijk dat leven der genade kennen. Let wel, ik zeg dus niet dat u wel onbekeerd mag zijn en ik. Dat zal wat wezen. Anderen gepredikt te hebben. En zelf verwerpelijk bevonden te worden. En ik vermeld dat niet om een derde weg uit te denken. Waarom dan wel? Wel allereerst om God te verheerlijken in zijn soevereiniteit. Want we zien en we zeggen de dingen vaak zo verkeerd. De Heer maakt gebruik van ons als dienaren. Niet omdat wij zo geweldig zijn. Hij heeft ons niet eens nodig, dat zeggen we wel, maar we denken toch, als wij er niet zouden zijn, dat het in de kerk toch wel iets anders zou lopen. Dat is tenminste nog een lichtpunt, te midden van alle duisternis die we signaleren. Maar God heeft ons niet nodig. Zijn soevereiniteitsbeleiden betekent er niks mee worden, omdat we weten dat hij zelfs een Biliam van werk kan laten komen. Een Hindoestaanse priester voor mijn part in onze tijd met de KLM om onze gemeente te zegenen. Dat is verootmoedigend. Het is tegelijk een ernstige waarschuwing om goed te onderscheiden tussen een ambtelijk en een persoonlijk leven. Want we mogen niet vanuit een zegen in het ambtelijke leven concluderen en let er eens op valse kenmerken bij gemeenteleden, maar dat een van ons. Een zegen in een kerkdienst, daar concluderen we soms uit. Ik geloof toch wel dat ik een lief kind van God ben. Mijn grootvader, opa Kok, wees daar nogal veel op. Want we kunnen concluderen uit ons fijne preken dat we toch wel een lief kind van God zijn, nietwaar? Ja, er moet wel wat van de Heer in me liggen, want anders had hij me niet zo geholpen. Dat zegt niks, de Heer heeft je niet geholpen, de Heer heeft je gebruikt. Groot verschil tussen. Want het zegt van ons niets, hij kan ons gebruiken als stellinghout. Dat als de bouw af is, wordt weggeworpen. En opa Kok had het dan over, met goddank hebben we mogen zien in zijn leven gans anders, maar veel collega's die met emeritaat geweest waren, die dan niet meer de verhalen te vertellen hadden, ik stond zo te zweten, daar maat werd zo wonderlijk geleid, enzovoort, dat ze daarna na hun ambtelijke bezigheid geen geestelijk gesprek meer konden leiden en voeren. Met de preekjas en de toga in de mottenballen was de rest verdwenen. We kunnen stellinghout zijn. Saul is zelfs onder de profeten geweest. En heeft met zegen het volk aangevoerd tegen de vijanden. Maar daar komt hij nog voor eeuwig mee om. Het gaat erom dat we persoonlijk onderscheiden daartussen. De persoonlijk van weten dat Christus ons door zijn adem, door zijn geest van dood levend gemaakt heeft. Dat hij onze blik gevestigd heeft, de Heilige Geest, op het Lam God. En dat we zo Christus hebben mogen omhelzen, dwars door alle worstelingen en stormen heen, als onze zaligmaker. Let erop, want er zijn er die vrolijk dominees naar de hemel reisden en die een grotere staat van dienst hadden dan wij. Die konden waarachtig zeggen duivelen nog uitgeworpen te hebben. Maar inderdaad, ze kregen te horen, ik ken u niet. En dan denk ik aan een persoonlijke opmerking die dokter Aalders van het laatst in een persoonlijk gesprek tegen me zei. Misschien is dat de moeite waard voor journalisten om hem eens verder over te ondervragen. Om hem niet te knevelen. Maar hij zei tegen mij, wanneer hoor je nog eens dat er een dominee bekeerd wordt? Wanneer hoor je nog eens dat er een dominee bekeerd wordt? Of is het tegenwoordig de bekering bij het collegegeld inbegrepen? Maar er is nog een tweede argument waarom het hier vermeld wordt. Namelijk de ernstige waarschuwing dat niemand zou rusten op bepaalde gaven. Het zegt niets ten aanzien van de eeuwigheid, maar het zegt ook niks ten aanzien van de tijd. Over Saul werd de geestvaardig, hij kreeg de benodigde gaven. Ja, maar dat is nooit iets wat we hebben. We zijn zo statisch in ons denken als ik weet niet wat. Statisch. Daar is een rechtse dominee, een goeie. Daar is een linkse. Die kan goed preken. Die kan goed, vult u maar in. Zo statisch. Je kunt het zo weer kwijtraken. De geest des Heren week. En dan zeg je, is dat nou diezelfde dominee die vroeger in zijn eerste gemeente. Is dat nou diezelfde dominee die ik vroeger als kandidaat gehoord heb? Hoe kan dat? Wel, enerzijds heb ik gezegd dat de geest ook gebruik kan maken van hen die het leven niet kennen, maar anderzijds luistert het zo geweldig. Nou, Saul is ontrouw geworden. Hij wenste niet kinderlijk gehoorzaam te zijn aan Gods woord in de uren der beslissing. Hij liet zich, en dit kan zo goed begrijpen, mensen, kan zo goed begrijpen, toen die eerste keer tegen de Filistijnen, dat je ziet de ene, de ander vlucht weg. Ja, moet je voorstellen. De een naar de andere sta je moet optrekken. En hij grijpt naar het altaar. De tweede keer tegen Amalek. Hij schaadt wel uit, maar de koning spaart hij in het beste vee.
Let u daar eens op. Calvijn schrijft.
Zij die Saul evenaren. En terwijl ze in het begin iets groots van zichzelf voorstelden. En ook enige tekenen van deugd vertoonden. Daarna ontrouw worden. En hun ambten traag uitvoeren en langzamerhand van het goede ontaarden afwijken. Hij zegt, dan is het niet twijfelachtig. Dat ze ook die gaven die zij tevoren hadden, dat ze daarvan beroofd zullen worden. Dan raken we uitgeblust en worden we geesteloos. We warmen een oude prak op. En we weten best in te spelen op het verwachtingspatroon. Maar er gaat geen kracht meer van ons werk uit. Het is van tweeën één. Dat leert deze geschiedenis van David. En dat zie je ook in de rest van zijn leven. Of de Heilige Geest neemt toe of af. Niet dat statische rechts en links en noemt hij maar op. Zet hem maar bij op dit ogenblik. En laten we in ons eigen leven onderzoeken of die gemeenschap met de Here inniger wordt of afneemt. En dan mag je nog rustig vragen. Bidt u nog net zo eender als een jaar geleden?
Daar staat iets.
Kan niet. David mag steeds meer toegerust worden door de geest voor de komende taak. Dat betekent niet dat hij steeds meer wordt. Maar juist dat hij met vallen en opstaan staan steeds minder wordt.
En dat de Heere in zijn kracht en belofte steeds meer waarde krijgt. Tegenovergesteld is het geval bij Saul. De geest gaat weg. Saul heeft de geest bedroefd door zijn ongeloof, door zijn ongehoorzaamheid, door zijn onbuigzaamheid. Hij gaat door de zekering heen. En het zij ons tot verzekering, broeders, dat de geest dan wijkt uit ons leven. En weet je wat erger is? En dat kan een gevoel van me zijn, maar ik heb het gevoel dat dat tegenwoordig nog veel meer is. Misschien is het ook een verkeerde beeldvorming, maar dat vroeger, als die van de weg was, een kind van God, dat die onrustig was. Maar dat vandaag aan de dag, als de geest weg is, spreekt mijn geweten niet meer. En dan denk ik nog dat ik in alles gelijk heb ook. Omdat de geest geen tegengas meer geeft. Laat het ons gezegd zijn. Trouwens ook voor oprechte dienaren, voor David ten ernstige waarschuwing. Vanuit de volharding der heiligen weten we dat de geest nooit meer voorgoed van ons zal wijken. Maar we kunnen hem wel bedroeven. De heilige oorlog van Bunyan laat zien hoe existentieel dat is. Dat Christus weggaat uit mensziel. En dat de oppersecretaris de heilige geest in zijn werkzaamheden niet meer gekend wordt, maar ook niet meer gezien wordt. Dat bedroeven van de geest. Zodat hij met zijn heiligen de kracht uit ons leven weggaat. En wie zijn wij als hij ons niet regeert? Dan moeten we persoonlijk zijn getuigenis mis als onderpand van onze zaligheid. En ambtelijk de kracht van zijn adem. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een slordige levenswandel. Door iedereen maar gelijk te geven. Bij het makkelijkst, denk je. Of door heel fel voor onze eigen naam op te komen. Door te vertragen in ons gebed, door bewust een bepaalde zonde vast te houden. Het luistert zo nauw. Blust de geest niet uit. Bedroeft de geest van God niet. Ik zou willen zeggen dat dat met name in onze tijd niet meer leien kan. Want het heidendom met de vloedstroom spoelt meer en meer over de stranden van Kanaan. En als je niet persoonlijk de dingen leert en telkens opnieuw leert, Want een heleboel mag tegenwoordig niet meer gezegd worden. Wat altijd onder ons zeker is geweest. U herkent die dingen in de theologie, het Bartianisme, krijgt meer en meer invloed. Gij gans anders. Het werk van die geest is zo onmisbaar. Het wordt een smalle gemeente. Maar door de geest zal die smalle gemeente blijven. Hij zelf de band. Met Christus. Daarom, broeders, wek op de gave Gods die in u is. Opdat de geest vaardig over ons worden van deze dag en voortaan. Amen. Psalm 89. Eerst vers 9 en daarna vers 8. Gij hebt verleer van hem die gij geheiligd had. En daarna vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem.